De titel van de preek die is gedurende oorlogsvoering. Dus de titel van de preek van vanochtend is gedurende oorlogsvoering. En de tekst die ik daarvoor wil gebruiken staat in Richter 8 vers 11. Terwijl het legerkamp dacht dat het veilig was. Laten we in gebed tot onze Heer gaan. O Heilige God, groot God. Ja Heer, we zitten in een gedurende oorlogsvoering. En Heer, wilt u daarom deze ochtend ook zo tot ons spreken. Als een grote generaal tot ons die zijn leger moed en hoop en kracht geeft om te strijden in die oorlog. Die momenteel gaande is over de zielen van velen. Die onze gedachte is, die ons vlees is en ons alle dingen. Heer, wilt u mij, uw dienstknecht, daarvoor ook gebruiken om dit woord wat u mij heeft gegeven, daarin ook te zegenen. Dat ik getrouw mag zijn aan uw woord. Heer, het is een voorrecht, maar het is ook een vrees en een beven, Heer. Als we zo voor u staan om dit woord te mogen spreken, Heer. Laat mij, alstublieft, geleid worden door uw Heilige Geest. En open ook de harten van iedereen die hier zit. Opdat ze het rechte en het juiste woord van u mogen ontvangen. Mogen onderscheiden wat goed en wat fout is. En dat ze het goede mogen behouden. Heer, we bidden dat u uw naam zal verheerlijken deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nu voor de kinderen. Wat vragen om even de context te begrijpen waarin dit verhaal zich plaatsvindt. Want de meeste kinderen kennen het verhaal wel van Gideon. En wie weet hoe eigenlijk Gideon kwam aan het feit dat hij op een gegeven moment oorlog ging voeren. Wie van de kinderen weet dat? Nou, hij werd in ieder geval door God erdoor geroepen om de oorlog in te voeren. En op dat moment komt hij en dan roept hij alle mannen van Israël roept hij samen. En dan, zoals we in Richter 2 zien, komen er 22.000 man komen opdagen. Die komen naar Gideon toe om te vechten. Maar dan zegt de Heer op dat moment van, nee, dit wil ik niet. Dit zijn er te veel. Want als door deze mensen de overwinning wordt behaald, dan zullen ze zeggen, haha, wij hebben dit gedaan. En dan is de vraag, hoe zorgde dan de Heer ervoor dat het leger eigenlijk kleiner werd? Wat was de eerste stap die de Heer deed? Marvin?
Ja, Gideon moest vragen welke mannen bang waren en die mochten dan naar huis.
Ja, dat klopt. De Heer zegt van laat alle bange mannen maar naar huis te gaan. Laat ze maar vertrekken. Want hen kan ik niet gebruiken. En dan blijven er nog 10.000 blijven er dan ongeveer over. En wat doet de Heer daarna? Michelle?
Dan moeten de mannen uit zo'n soort beekje drinken. Maar ik weet niet helemaal precies.
Mm-hmm.
En dan wie dan met zijn handen of gewoon met zijn mond drinken.
Klopt. Dus de Heer die zegt eigenlijk van ga maar wat water drinken. En wie op deze een speciale manier drinkt, die mag blijven. En de allerrest mag naar huis toe gaan. En dan blijven er uiteindelijk met 300 man blijven erover. Maar dat is voor de Heere genoeg om uiteindelijk de overwinning te behalen. En wie van de kinderen weet hoe de Heere toen die overwinning behaald heeft?
Nou, als allemaal kachels en kruiken.
Mm-hmm.
En die gooien ze toen stuk, die kruiken.
Mm-hmm.
En toen werden die soldaten bang. En die gingen elkaar toen doden.
Klopt. Dus op dat moment komt er een angst, komt er in het volk van de Midianieten en dan slaan ze elkaar en dan slaan ze op de vlucht. En zoals we net in de tekst hebben gelezen, vallen er 120.000 mannen vallen er al. 120.000 is een hele grote stad is dat al, die er op dat moment gedood worden. Maar nog 15.000 man blijven erover en die vluchten dan weg. En dan, maar Gideon nog steeds met zijn 300 man, die gaat de achtervolging in, die achtervolgt 15.000 man. Stel je voor dat je een groepje hebt van 300 man, en je bent nog steeds achter 15.000 man aan het aanrennen. En dan als Gideon erachteraan rent, komen ze eerst Efraïm tegen, en Efraïm is boos, die zegt van, Gideon, waarom heb je niet ons meegevraagd om mee te strijden? En Gideon zegt daarvan, zoals het staat vers 1, wat heb ik nu gedaan vergeleken met u? Is de nalezing van Efraim niet beter dan de wijnoogst van Abiezer? God heeft de vorsten van Midian, Oreb en Seeb in uw handen gegeven. En dan nog gaat hij verder en hij is vermoeid en hij is hongerig. En dan komt hij nog bij wat steden terecht en dan zegt hij, geef mij te brood. En weten de kinderen of ze te brood krijgen van de volk of niet? Marvin?
Nee.
Klopt. Er wordt geen gastvrijheid geboden aan Gideon. Dus hongerig en vermoeid gaan ze nog steeds door met die 300 man achter de 15.000 mannen aan. En dan op dat moment stopt het, de 15.000 mannen. Ze stoppen met rennen en ze denken van, ha, hier is een goede plaats. Wij zijn veilig. Maar wat gebeurt er dan op dat moment? Die 300 man van Gideon, die nog steeds in de achtervolging zijn, hongerig en vermoeid, misschien knorde hun maag op dat moment al wel van, of dachten ze, oh, ik wil zo graag slapen. Maar nog steeds gaan ze de achtervolging in. En op dat moment verslaan 300 mannen, verslaan nog eens een keer 15.000 mannen. Waarom? Omdat de Midianieten dachten dat ze veilig waren. En vanochtend wil ik gaan hebben, en het doel van de prediking is om te laten zien, van dat wij continu ook in die oorlog zijn. En de vraag die we willen vragen van, zijn wij veilig? Hebben wij dat hart zoals de Midianieten die zeggen van, ah, hier is mijn rustplaats, hier kan ik veilig zijn. Want we weten dat op het moment dat we tot geloof komen, dan gaan we van het ene leger, van de duisternis, van zijn macht wordt over ons wordt gebroken, worden wij gezet in het hemels koninkrijk, in het leger van onze Heer. En op dat moment vindt er een oorlog plaats. Op dat moment is er een strijd gaande, nog steeds. En de Satan, die zal komen, zoals die beschreven staat in de Bijbel, als een dief, als een moordenaar, als iemand die twist brengt, die zoekt als een brullende leeuw, die zoekt wie die kan verslinden. Zo, achtervolgt hij ons ook, want wij zijn uit zijn leger overgezet. En we hebben die brief gekregen van de koning, van kom naar mij toe. Kom naar mijn koninkrijk toe. En we beginnen met rennen, naar het koninkrijk van onze Heer. We slaan niet zozeer alleen op de vlucht, maar we rennen weg van het leger van de Satan. En hij achtervolgt ons nog steeds. Om te zien wat hij in ons leven kan doen. Of hij nog steeds die moord en verderf kan zaaien in onze levens. En ik wil niet de preek om te zien wat voor tactieken daarbij de Satan allemaal gebruik van maakt, hoe die het doet. Maar situaties aan te geven waarin wij veiligheid uiteindelijk hebben. En het eerste punt is van, hebben wij veiligheid in die eerste beslissing, op het moment dat we naar het koninkrijk van het licht worden gesteld, hebben we daar veiligheid in? En als ik bedoel veiligheid, dan bedoel ik dat we een rust hebben, zodat we ons geen zorgen meer maken of wat dan ook, of het niks doen. Dus ik heb het niet over zekerheid, maar ik heb het over veiligheid. En in Matteüs 7, vers 14 staat, maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. En in Matteüs 7, vers 16, vers 20 staat ook, aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruik of vijg of van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen aan hun vruchten herkennen. Op het moment dat wij gered worden, gebeurt er iets geweldigs. Op het moment dat wij onze levens in geloof tot God toekennen, als we ons bekeren van onze zonden, gebeurt er zoiets moois en zoiets geweldigs. Maar hoeveel vertrouwen zoeken veiligheid in die eerste beslissing? Ze gaan de poort, gaan ze door, ze gaan de nauwe poort door, maar direct achter de poort gaan ze zitten. En denken van, nou, het is nu goed met mij. Ik hoef niks meer verder te doen. Die blijven lekker achter de poort zitten. En die zegt van, nou, ik heb een keer een keuze gemaakt. Toen ik jong was, ach, toen ben ik een keer naar voren gelopen. Of toen heb ik mijn hart aan Jezus gegeven. En dat is voldoende. Is dat zo? Spreekt de Bijbel het verzeggen van, nou, als je eenmaal een keer je leven aan Jezus hebt gegeven, dan kan je gewoon blijven zitten. Hoef je niks meer te doen. Zijn we dan veilig? Ja, in een zekere zin wel. Maar in een zekere zin ook niet. Omdat het is niet alleen een poort, maar het is ook een weg die leidt naar het eeuwig leven. Als wij door de poort heen gaan en niet op de weg gaan, als wij achter die poort blijven zitten, dan hebben we geen veiligheid. Dan zal de Satan zal komen en de zonde in ons leven zal gewoon blijven bloeien en blijven groeien. We doen er verder niks aan. En dan zullen we slechte vrucht voortbrengen. En in ieder die slechte vrucht of misschien zelfs geen vrucht voortbrengt, zoals in Johannes 15 staat, die zal afgehakt worden en in het vuur geworpen worden. Dus nee, er is geen veiligheid in onze eerste beslissing. We moeten door blijven lopen, we moeten die wedloop die voor ons ligt, moeten we door blijven rennen. We kunnen niet achter de poort, de nauwe poort blijven zitten van, nou, nu komt het goed met mij. Nee, we moeten doorgaan. Zoals Hebreeën 3 vers 12 en 14 zegt, zie ertoe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van een levende God. Maar vermaan elke dag, zodat men van heden spreken. Van men een heden kan spreken. Opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen. En nu is het belangrijk. Als wij tenminste het beginsel, dus het gaan door het poort heen, van de vaste grond van het geloof tot het einde toe vasthouden. Hij zegt dus als ware van, ja, je hebt het begin, je bent door de poort heen gegaan. Maar nu is er nog een weg die je moet lopen. Wij zijn in Christus hebben ons fundament erin, als we gaan lopen. Als we niet die veiligheid gaan zoeken alleen in de beslissing, maar daarin doorgaan in onze wandel met God. En het tweede punt waar we onze veiligheid mogelijk in kunnen zien, is onze groei van heiligheid. Dus we zijn door de poort heen, we gaan op de weg, gaan we wandelen en we rennen. En de pijlen van de Satan die komen op ons af. En we slaan ze af. En dan groeien we in heiligheid. Maar dan, hebben we daar onze veiligheid in? Kunnen we zeggen van, haha, die zonde, die heb ik overwonnen. Geen probleem meer. Ik hoef niet meer te strijden tegen die zonde. Ik denk dat dat een hele gevaarlijke gedachte is. In 1 Korinthe 10 vers 12 en 13 staat, daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen en God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht boven wat u aankomt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Laten we oppassen en te zeggen van, nou, die zonde, daar kan ik niks meer doen. Ik sta nu vast en, ach, ik lieg niet meer, geen probleem. En hoogmoed komt bij mij niet meer voor, want ik heb dat overwonnen. De strijd die wij met de zonde hebben en de groei in de heiligheid is niet op een bepaald moment is dat voltooid. Dat we kunnen zeggen van, ah, nu ben ik veilig. Nu ben ik veilig voor seksuele zonde. Nu begeer ik niet meer naar andere zaken. Maar het is een gedurig. Want de Satan zal altijd iets vinden. Waar hij die vurige pijl, zoals dat in de tussen het harnas kwam, zoals als Satan ook zijn pijlen afvuren op jou. Waardoor het nou net op punt zal raken waar jij denkt dat je staat. En je toch geraakt zal worden door die vurige pijlen. Dus laten we ook niet onze veiligheid zoeken in onze groei in heiligheid, in onze overwinning van de zonde, hoe geweldig en hoe mooi dat ook is. En een derde punt waar we onze veiligheid mogelijk in zouden kunnen vinden, is de veiligheid in wereldse zaken. De veiligheid in de wereld. En het is verbazingwekkend hoe ik nu ik bezig ben om naar Kazachstan toe te gaan, hoeveel mensen tegen mij zeggen van, ja maar hoe zit het dan met de ziekenzorg in Kazachstan? Hoe zit het dan met de ziekenhuis? Van stel je wordt ziek, wat gebeurt er dan? Of hoe ga je voor je geld voorzien? Of er worden zo ontzettend veel dingen op mij afgegooid. Van ja, maar daar moet je toch op letten. En daar moet je op letten. En ik kan mijn hoop en mijn veiligheid in zoeken. Dat er bijvoorbeeld hier in Nederland hele goede artsen zijn. Ik kan zeggen van nou, ik heb een goede baan toch? Ik heb geld. Maar wie kan er een man in de Bijbel vinden die ontzettend veel rijkdommen had? Die eigenlijk alles had. Die had een, eigenlijk alles. En die toch alles verloor.
De rijke meneer?
Nee, die moest alles afleggen. Hij staat in het Oude Testament.
Job
inderdaad. Wat zou er gebeurd zijn met Job als hij zijn veiligheid had gevonden in alles wat hij had? Hij zei van nou, ik heb zo ontzettend veel koeien, nu kan er mij nooit meer wat gebeuren. Of had hij gezegd van nou, ik heb zo ontzettend veel geld op mijn bank, dat kan mij niet afgenomen worden, ik heb het gemaakt tot het einde toe. Als hij zijn veiligheid in zijn rijkdom had gesteld, dan had hij niet God ervoor kunnen eren op het moment dat hij het weggenomen had. Uiteindelijk kwam de Satan naar Job toe en die zei tegen, van nou, als u zijn rijkdommen weghaalt, dan zal hij u wel vervloeken. En dat zou ook gebeuren als we onze veiligheid daarin zeggen. Als we zeggen van nou, ik heb een baan, dus het moet wel goed met mij komen. Of we zeggen van nou, ik ben verzekerd. Dan moet het lichamelijk wel goed met mij komen. Want als ik ziek ben, ga ik lekker naar de dokter toe, komt het wel goed met mij. Maar ook daarin, als we daar onze veiligheid zetten, daar gaan we rust op. Dan zal de Satan komen en die zal misschien onze gezondheid of onze baan afnemen. En als we daar dan onze veiligheid en ons vertrouwen op vinden, dan zullen we inderdaad God vervloeken. Op de dag dat het gebeurt. Dan zullen we daarin door vernietigd worden. Want ook de Satan zocht bij Job één enkel iets. En dat is dat hij God zou vervloeken en verloochenen. En dat zal hij ook bij ons zoeken. En als hij de mogelijkheid daarvoor zou kunnen krijgen. Om je baan af te nemen. Om je wereldse zekerheid daarin af te pakken. Dan zal hij dat zeker niet nalaten om te doen. In 1 Timotheus 6 vers 17 staat, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, dus niet de toekomstige, maar de tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn. En hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Het is een hoogmoed en een trots om te vertrouwen op onze aardse schatten. Die maar tijdelijk zijn. En het vierde punt is de veiligheid in onze families. En dit is meer gericht tot de vaders en de moeders. Zoekt u uw veiligheid voor uw kinderen? Hoe bent u daarmee bezig? Vertrouwt u daarop? Of bent u gedurig met uw kinderen ook bezig om ze te laten groeien in heiligheid? Zegt u van uw kinderen van nou, mijn kind, het is wel goed met mijn kind. Want mijn kind, zoals we net al gezegd, heeft een keer zijn hart aan Jezus Christus gegeven. Vertrouwen we zo dusdanig op ons, dat ze zeggen, nou dat komt wel goed. Of bent u met uw kinderen in die strijd ook gaande, in die oorlog ook bezig, te weten dat ook de Satan zal komen om uw kinderen van u af te proberen te grijpen. Om ze naar de wereld te verlokken. Om daar ook in uw families, daar dood en verderf te zaaien, waar u dat kan. Hoeveel gezinnen namelijk momenteel in Nederland worden intern verscheurd? Hoe groot zijn de aanvallen op de gezinnen? En dan in seksuele zonde, waar de man iets doet met wat hij niet moet doen. Of dat kinderen rebels worden tegen hun ouders en zeggen van, nou, pa, ma, ik wil niks meer met het geloof te maken hebben. Hoeveel moeders met tranen in hun ogen bidden en pleiten elke dag voor God, omdat hun kind zo ver afgedwaald is? Of zegt hij van, nou, ons gezin is veilig. Ons gezin kan dat niet overkomen. Nee, mijn vrouw, nee, die zal nooit iets fout doen. Of mijn man, nee, die is zo godvruchtig. Er kan nooit wat mee gebeuren. En dat is wel goed, dat is wel veilig. Of bent u continu en gedurig bezig om te strijden voor uw gezin? In die oorlog bezig voor uw gezin en voor uw kinderen. Om ze op te voeden. In de vrees des Heren. Om ook uw vrouw daarin lief te hebben. En onderdanig te zijn. Om haar te helpen. Om te groeien in Christus. Vrouwen, bent u daarin ook uw man daarin onderdanig? Of denkt u van, nou, met ons is het wel goed? Het punt in alle situaties is dit. Want als wij denken dat op het moment dat wij niets meer van nodig hebben, dat we kunnen rusten, achterover kunnen leunen. Dat is het moment wanneer de Satan zal komen om ons af te hakken. En dan het vijfde punt, de veiligheid in de gemeente. Psalm 133 zegt, het is goed wanneer broeders samenwonen. En het is ook goed om samen te komen. De Bijbel roept daar ons ook toe op. En zeker ook in de situatie waar wij nu als gemeente beginnen bevinden. Waar er een grondslag gemaakt wordt. En daar een eenheid in lijkt te zijn. Dat ze inderdaad daarin groeien en doorzetten. Zoeken we onze veiligheid daarin? Een lief en dierbare broeder zei ooit eens tegen mij van, we hadden die eigenlijk geen honger en niet meer gevoed werd in hun eigen gemeente. En die toen inderdaad ook zoiets zijn begonnen. En die zeiden van, ah, we hadden zo'n ontzettende honger en zo'n ontzettende dorst. En we moesten ergens gevuld worden. Ja, en nu worden we gevuld. Dus nu is het niet meer zo noodzakelijk dat we zo bij elkaar komen om elkaar te zoeken. Om van het woord van God te leren. Dat is een hele gevaarlijke situatie. Ook in de gemeente. Dat we een soort rust krijgen dat we zeggen van, nou, ons kan niets meer gebeuren. Met ons gaat het wel goed. We hebben nu een goede grondslag. We hebben een vaste grond. We staan sterk in elkaar. We houden van elkaar. En dat kan allemaal zijn. Totdat het gebeurt. Dat er ook maar door één stukje zuurdeesem het hele deeg wordt vergiftigd. Zie hoe waakzaam we moeten zijn in elke situatie van ons leven. Dat we geen veiligheid hebben. Want de Satan gaat rond als een briesende leeuw. Zoekende wie hij kan. We kunnen zeggen, nou, we vertrouwen. In mijn keuze, in bekering. We vertrouwen daarop. Of, nou, ik vertrouw op mijn gezin. Dat komt helemaal goed. Nee, we leven in een continue oorlogsvoering. Waar de Satan alles zal doen, zolang wij nog in het vlees zijn. Door welke manier dan ook. Om ons van God af te krijgen. Om ons niet in de dienst van God te stellen. Om zonde. Om ons te doen laten zondigen naar God toe. En hem te laten verloochenen. Nee, we zijn continu in die wedloop. Zijn we aan het rennen. Continu moeten we waakzaam zijn. De Bijbel roept ons daartoe op. Wees waakzaam. Want de Satan gaat rond als een bliksem. We kunnen niet zeggen van onze gemeente. Nou, daarin is het goed. We voelen de noodzaak niet meer zo om waakzaam te zijn. We moeten vechten. We moeten vechten voor het geloof wat ook in ons is. Als het nu goed is, dan is het een geweldige zegen van God. Maar we kunnen daar onze veiligheid niet in zoeken voor de toekomst. Niet voor onze families. Niet voor onze gemeentes. Niet zelfs niet voor onszelf. We hebben continu die goede strijd van het geloof te strijden. Tegen het vlees, tegen de zonde, tegen de dood. Tegen alles strijden we. Wat ons maar kan van afhouden om God te volgen. En op het moment dat we denken, zoals de Midianieten dat dachten, van ah, hier zijn we veilig. Nou kan zelfs 300 man, kunnen 15.000 man vernietigen. Eén klein stukje zonde, één keer een blik naar een vrouw. Als een man zijnde. Om een gedachte te hebben die niet goed is. Kan een relatie en een huwelijk vernietigen. En dan kan je zeggen, nou, mij gebeurt dat niet. Mij gebeurt dat niet. Kijk naar de voorbeelden om je heen. Hoe vaak als je dat soort verhalen leest, die zegt van, één keer stond ik wat toe in mijn leven. En toen is er een balletje gaan rollen. Het zuurdeesem is gekomen. En alles is vernietigd geworden. Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen, hoeveel gezinnen, hoeveel gemeentes zijn er vanwege één moment van onwaakzaamheid. Eén moment dat ze dachten van, het komt wel goed met mij. Gevallen. En wederom, het gaat niet om de zekerheid in dat opzicht. Het gaat erom, vechten wij, beseffen wij, dat wij gedurig in die oorlog ons bevinden, dat de Satan ons alles zal doen, ook om deze gemeenschap te proberen te verscheuren, om ons tegen elkaar op te stellen, om gezinnen daarin, man en vrouw die dan in woede tegenover elkaar staan, of als broeders en zusters. Of als kinderen. Of ga zo maar door. We moeten vechten. Continu. Continu. Elke dag. Elke morgen weer opnieuw. Zijn we in die oorlog. Er is geen rust aan deze kant van de eeuwigheid. Er is geen moment waarvan wij kunnen denken van er is veiligheid. Maar continu moeten we blijven vechten. En daar is één groot probleem. Eén van de veiligheden heb ik nog niet genoemd. En dat is de veiligheid in eigen kracht. Er is geen kracht in ons om te vechten. Geen enkele kracht om iets te kunnen doen tegen de Satan. De Satan is zoveel malen listiger. Zoveel malen bedrevener in wat hij doet dan wat wij in onze kracht hebben om tegen te staan. Wij hebben geen kracht om deze oorlog te voeren. Het zal zijn zoals een leger die allemaal kanonnen heeft en allemaal hele grote tanks. En dan kom jij aan met je katapultje en dan sta je tegen allemaal geweren en allemaal legers. Kun je dat voorstellen, kinderen? Dat je zo aan het vechten bent? En er staan allemaal mannen met allemaal grote tanks. En dan kom jij aan. Haha, ik heb een katapult. Dat is toch dwaasheid? Dat kan toch niet? Zo zullen wij zijn als wij proberen deze strijd te strijden in onze eigen kracht. Als wij ons veilig voelen dat ze zeggen van, ah, kijk mij eens eigen kracht hebben. Kijk eens hoe ik de Satan te lijf ga. U zult verliezen. Ten alle tijden. Maar waar vinden we onze veiligheid dan wel in? Want we hebben een veiligheid. We zullen continu blijven strijden, maar er is een veiligheid. En laten we daarvoor naar Efeze 6 toe gaan. Efeze 6, vers 10, vers 18. Het is een welbekend stuk. Efeze 6, vers 10 tot en met 18. Verder, mijn broeders, Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, bekleed met de borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En ik wil deze ochtend niet om alle lijstjes en alle puntjes aan te halen van dit staat voor dit en dit staat voor dit. Maar ik denk dat Paulus hierin ook één voornamelijk doel heeft en dat waar we mee bekleed zijn. Laten we dan kijken naar waar we eigenlijk dan gewoon alleen de punten op te noemen waar we mee bekleed zijn. Dat is de waarheid, de gerechtigheid, het evangelie van de vrede, geloof, zaligheid, Gods woord. Uiteindelijk bekleden we ons met Jezus Christus. Jezus is onze waarheid. Jezus is onze gerechtigheid. Jezus is ons evangelie van vrede. Jezus is ons geloof. Jezus is onze zaligheid. En Jezus is ons Gods woord. De Bijbel roept ons op om ons te bekleden met Jezus Christus. Dagelijks, gedurig, elk moment van de dag. En we hebben er net over gehad over hoe we elkaar kunnen dienen. We kunnen elkaar alleen maar daarin dienen als we bekleed zijn met Jezus Christus. We kunnen alleen maar in deze oorlog staande blijven als wij bekleed zijn met Hem, die ons dit alles is. En er zijn daarin twee punten aangegeven, twee aspecten aangegeven die ons tot dienen, tot aanval. En de eerste is Gods woord en de tweede is gebed. Dus we bekleden ons met Jezus Christus. En er zijn twee handelingen die van ons gevraagd worden om te doen. En dat is Gods woord bestuderen en bidden tot Hem. Broeders en zusters, het wordt eens tijd dat we als we Bijbel gaan lezen, dat we beseffen dat we ons zwaard oppakken. Op het moment dat Jezus Christus verzocht werd in de woestijn, kwam Hij niet met allerlei theorieën. Hij zei alleen maar: er staat geschreven. De Satan zei: spring van de tempel af. En Jezus zei: er staat geschreven. Satan zei van: maak deze stenen, maak ze in brood. En hij staat: nee, er staat geschreven. Beseft u dat als u het woord van God leest, dat u uw zwaard oppakt om te vechten? Of leest u het alleen maar om te zeggen: nou, dit is leuk, dit is mooi. En het is geweldig mooi, laten we dat vooropstellen. Maar Gods woord is het woord, het zwaard in onze strijd die wij te strijden hebben. Waardoor wij staande kunnen blijven. Daarom moeten we gedurig in studie van het woord bezig zijn. En het andere punt is gebed. Gebed is geen huistelefoon naar God toe. Nee, gebed daarentegen is een walkie-talkie in de oorlog. En zien wij het ook zo. zien wij dat als onze broeder naast ons is gevallen in de oorlog, die geraakt is door een van de pijlen van de Satan, dat we bidden van, Heer, Heer, zend u alstublieft uw dochter naar het oorlogsveld toe en genees mijn broeder. Reinig hem van de zonde. Of dat we zeggen van, Heer, ik word aan alle kanten omringd. Dat we zeggen, Heer, zend u alstublieft uw versterkingen. Bidden we zo tot God toe. Als daadwerkelijk zijn van, Heer, we bevinden in ons in een oorlog. En we hebben een strijd te strijden. Of zeggen we, nou Heer, ja, wie wilt u dit alstublieft doen? En dat is, maar beseffen dat we in een oorlog bevinden. Dat er om ons heen mensen sterven in deze oorlog. Bidden van, Heer, Heer, alstublieft, overwin. Door de zonde heen die mijn moeder of mijn vader zo omringt. Heer, leer mij vechten door uw woord heen. Leer mij toch uw zwaard op te pakken en te vechten. En Heer, oh, ik ben zo graag raak door een pijl. Ik heb niet bekleed met het geloof van Jezus Christus. En die pijl is in mij gekomen. Heer, zend alstublieft die versterking naar mij om mij te genezen. Gebed is de roepstem naar God om ons te versterken in de strijd die we te strijden hebben. Hij alleen is onze veiligheid, waar wanneer we in hem groeien, door het woord wat we lezen, en tot hem bidden voor de versterking en kracht die hij alleen kan geven. Dat is hoe wij staande blijven. Dat is hoe wij kunnen vechten in deze strijd. Niet uit eigen kracht. Met de kracht die onze God is. En zo graag wil geven voor een ieder die tot hem bidt. Beseffen dat als we bidden om de Heilige Geest, dat we bidden om sterkte in een strijd die ons allemaal aangaat. Waar we alle mee te strijden. Niemand kan hier zeggen van ik zit niet in een strijd. Ik zit niet in een oorlog. Ik voel me veilig. Nee, we hebben allemaal die strijd te strijden. Tot het moment dat we in glorie zullen binnengaan bij de Vader. En daar zullen we voor eeuwig veilig zijn. Wij moeten ons continu en dagelijks beseffen. Dat we een oorlog te voeren hebben. En daarom zoeken we naar God toe in gebed. Daarom lezen we het woord van God. Omdat Hij en Hij alleen onze kracht is. Als we broeders en zusters willen helpen. Als we de mensen die buiten zijn willen helpen. Daar begint het. Het begint in de binnenkamer. Waar we God ontmoeten. Waar we zijn woord bestuderen. Denkt u dat u echt die hart voor verloren zondaren kan krijgen door het in uzelf op te wekken? Of denkt u dat u daadwerkelijk woorden van leven kan spreken tot hem? Als u niet bekleed bent met Christus? Hij is onze kracht. En Hij is onze heerlijkheid. Hij is de sterkte in de strijd die we te strijden hebben. Zoals ik net al aangaf. Op dat moment dat we strijden. En de Satan staat daar met al zijn legers. En wij komen aan met onze. Maar als we in de kracht van onze Heer gaan. Dan is niets wat de Satan op ons af kan sturen. Wat ons ooit van hem zou kunnen scheiden. Als we in hem blijven. En in hem blijven volharden tot het einde toe. En als afsluiting wil ik nog één valse veiligheid aangeven. En dat is niet wanneer de Satan op ons afkomt. Maar wanneer God op ons afkomt. Hoeveel mensen, misschien hier ook wel, hebben een valse veiligheid in de zonde. Die zeggen van, ah, mij kan niks gebeuren. En die leven in hun zonde en in ongerechtigheid. Kennen God niet. Ze werpen. Ze zijn nog steeds in dat leger van de Satan. Jesaja 57 zegt van de goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Er zal een moment komen voor de vele zondaren die buiten zijn. Dat de toorn van God over hen heen zal komen. Dat ze denken nu veilig te zijn. Maar op dat moment voor hem in het oordeel zullen staan. En het is absoluut waar wie in Christus Jezus is. Niets zou ons kunnen scheiden van de liefde. Als God voor ons is, wie is dan tegen ons? Maar het is net zo waar dat als God tegen ons is, wie zal voor ons zijn? Er is geen veiligheid in de zonde. En het zal uiteindelijk leiden tot ons eeuwig verderf. Dus daarom roep ik op. Om van legers te verwisselen. Om je hart te bekeren en te geloven in God. Als je hier zit en je bent nog in dat leger van Satan. Laten we bidden. Heer, onze God. Heer, we hebben gedurig een strijd te strijden. Heer, er is geen veiligheid, Heer, anders dan in u. O, help ons toch zo, Heer, om iedere dag naar u toe te vluchten. Naar u te gaan, Heer, wanneer de oorlog om ons heen zoveel woedt. Als er zoveel om ons heen ook vallen in de strijd. Als ook zoveel, Heer, nu voor u staan en voor eeuwig verdoemd te zijn. Heer, het is een strijd. Brand dat zo in ons hart. Omdat we geen veilige waard hier, maar sterk zullen zijn in de strijd, Heer. In de kracht die u ons alleen kan geven. Dat we toch gedurig mogen blijven vechten voor onze gezinnen. Gedurig mogen blijven vechten voor de gemeentes. Dat we gedurig mogen vechten en een goede strijd van het geloof zullen strijden in onze eigen levens. Dat we de vastigheid en het fundament, Heer, wat wij eens hebben ontvangen, tot het einde toe zullen blijven vasthouden. Omdat wij dan, Heer, in die hoop die wij mogen hebben in u, dat hemels koninkrijk mogen binnengaan. En mogen rusten van de strijd die wij in dit leven hebben gestreden. Om voor eeuwig bij u te zijn. Maar Heer, help ons toch. Zend uw Heilige Geest als die versterking voor onze lichamen. Bekleed ons met uw Zoon, ja dagelijks, tot eer en glorie van uw naam. Amen.